In de afgelopen studies die we met elkaar gehad hebben over de eerste Johannesbrief, hebben we keer op keer tegen elkaar gezegd dat het Johannes te doen is om zijn lezers zekerheid te geven dat zij werkelijk God kennen, kinderen van God zijn, eeuwig leven hebben. En steeds opnieuw doet Johannes dit door drie testen aan ons voor te leggen. Testen waarmee we onszelf kunnen beproeven, maar ook testen waarmee we iedereen kunnen beproeven die van zichzelf zegt dat hij een kind van God is. En die drie testen zijn er telkenmale op gericht om drie zaken aan het licht te brengen. En in de context van wat we vandaag zullen zien, dan voornamelijk vanaf hoofdstuk 5, waar iedere keer terug in vers 1, in vers 2 en in vers 4 de gedachte terugkeert, of het centrale punt is, uit hem, uit Gods geboren zijn, zou ik willen wat we reeds hebben overdacht samenvatten vanuit dat oogpunt. Iemand die uit God geboren is, wordt gekenmerkt door drie dingen. Dat zijn die drie dingen die door die testen iedere keer aan de oppervlakte moeten komen. Eerste, wat dat moet zo kenmerkend is voor iemand die wederom geboren is, die uit God geboren is, dat hij gehoorzaam is. Inderdaad. Het tweede kenmerk van iemand die uit God geboren is, dat hij de broeders en de zusters lief heeft. Ja? En dan de kenmerk van iemand die uit God geboren is, dat hij gelooft, en meer bepaald gelooft in de ware identiteit van Jezus Christus. Heel belangrijk om dat te zien. Ik herinner mij een aantal jaren terug dat wij hier studies hadden en dat die vraag ook werd gesteld. En doet er mij niet om wie dat die studies gaf of wat dan ook. Maar wat werd daar aan de oppervlakte gebracht? Of wat was daar het typische kenmerk voor iemand die wederom geboren was? Dat hij zonde erkende in zijn leven. Dat is vaak gezegd. Maar dat wordt er niet genoemd. Want iemand waar Gods geest al aan het werk is, een voorbereidend werk doet om iemand tot geloof te brengen, wordt ook al overtuigd van zonde. En begint ook al te zien van verdruid. Wat ik je doe, is niet normaal. Dus op zich, het feit dat iemand, zeg maar, bewust wordt van zijn zonde, is geen blijk van wedergeboren te zijn, is geen bewijs dat iemand op dat moment al wederom geboren is. Alleen die drie kenmerken heeft Johannes. Gehoorzaamheid aan het woord van God, liefde voor de broeders en de zusters, bijzondere liefde voor de broeders en de zusters, en geloof in de persoon, ware identiteit van de Heer Jezus. En waarom zet ik die drie op een rij? Omdat we vanaf hoofdstuk 5 zullen zien dat die drie testen van Johannes, die Johannes ons geeft, niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn, maar alle drie met elkaar verband houden. En dat verband ligt hem daarin, wat ik juist kom aan te halen, dat die drie kenmerken centraal zijn rondom het feit wanneer iemand wederom geboren is. Als iemand wederom geboren is, wordt hij gekenmerkt door geloof, wordt hij gekenmerkt door gehoorzaamheid, wordt hij gekenmerkt door liefde. Dus die drie dingen zijn niet zomaar losse vragen, losse testen, maar ze horen bij elkaar. En vanaf hoofdstuk 5 gaan we zien hoe dat die drie met elkaar ook verweven zijn. Maar eerst nog een klein beetje terug naar wat we vorige week overdachten. Want als het Johannes erom te doen is dat hij zijn schrijvers wil zekerheid geven dat ze werkelijk kinderen van God zijn. Dat ze werkelijk wederom geboren zijn. Waarlijk God kennen en een relatie met God staan. Eeuwig leven hebben. Dan heeft hij ons ook van verzekerd hoe dat wij kunnen vrijmoedigheid hebben tegen de dag van het oordeel. He? Herinnert u nog, toen we twee manieren om te leven aanleerden, dat was één van de Bijbelversen die we moesten uit ons hoofd leren, Hebreeën hoofdstuk 9, vers 27. En dat luidde als volgt. En daarna volgt het oordeel. Dus het oordeel is onontkoombaar voor En onontkoombaar voor alle mensen moeten verschijnen voor de troon van God. Iedereen, zowel gelovigen als ongelovigen. Gelovigen natuurlijk op een heel andere manier dan ongelovigen. Maar iedereen moet verschijnen voor de troon van God. En ofwel zie je die gebeurtenis met vrijmoedigheid tegemoet, zegt Johannes. Ofwel heb je angst, heb je vrees voor dat toekomende gebeuren. Maar hoe kunnen we met vrijmoedigheid dat oordeel tegemoet gaan? Wat was het antwoord dat we vorige week daarop kregen van Johannes? Inderdaad, als de liefde bij ons volmaakt is, zegt Johannes, dan is er geen vrees. Vers 18, in de liefde is geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. En vorige week hebben we het vorige overdacht wat die volmaakte liefde betekent. Want als ik moet volmaakt zijn in de liefde zoals wij dat woordje begrijpen, dan kan ik het wel vooraf al vergeten. Want ik zal nooit volmaakt zijn in de liefde. Maar dat is niet de betekenis van het woordje volmaakt. Hier hebben we overdacht. De vorige maal. Wat bedoelt Johannes met volmaakte liefde? De eeuwige liefde. Ja, je bedoelt dat dat niet de gewone liefde is, of beter gezegd de liefde die mensen kennen, die God niet kennen, de natuurlijke liefde, maar altijd een bovennatuurlijke liefde. Ja, dat is de aard van de liefde. Maar hoe wordt die bovennatuurlijke liefde volmaakt in ons? Dat is mijn vraag. Door je naast al jezelf lief te hebben? Door de Heilige Geest. Ja, maar daar wil ik allemaal niet naartoe. Is mijn vraagstelling dan zo onduidelijk? Het zal wel aan mij liggen, denk ik. Maar die liefde, hoe wordt ze volmaakt in ons?
Doordat ze voortdurend is.
Doordat ze voortdurend is. Herinnert u, hebben we gesproken over vorige week inderdaad de Heilige Geest en de vrucht van de Geest. Hoe kan je weten dat een appelboom is? Wanneer er appels aangroeien. Hoe kan je weten dat iemand een christen is? Wanneer dat die liefde die in zijn hart is uitgestort, volmaakt wordt in liefdebetoon aan anderen. Met andere woorden, heel concreet gezegd, wij horen elkaar lief te hebben. En dat elkaar lief hebben, gaat verder dan er gewoon over praten met elkaar. We hebben elkaar lief wanneer dat het in onze gedraging, in onze manier van omgaan met elkaar, volmaakt wordt in dat die liefde die God in ons heeft uitgestort, tot zijn doel komt in en door ons, in de vrucht en het liefhebben van elkaar. Ja, dat is volmaakt worden. En daarom, als je de Here kent, dan is die prille liefde in jouw hart uitgestort en wordt zichtbaar dat er een bijzondere genegenheid is voor broeders en zusters. En die genegenheid is meer dan je ze graag ziet omwille van een lief snoetje, omwille van een sympathiek gedrag, maar dat je ze lief hebt omdat het ook kinderen van God zijn. En dat liefhebben is inderdaad een bovennatuurlijke liefde, zoals we hebben gezegd. Het is een liefde waarin dat we, die zo kenmerkend is voor de Heer Jezus, en die zijn liefde heeft betoond voor ons en dit dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En Johannes zegt, ook wij behoren ons leven te geven voor de broeders en zusters. Met andere woorden, die liefde is die zelfopofferende liefde, waarin dat we bereid zijn voor het welzijn van een medebroer of medezuster, ons eigen comfort en ons eigen gemak aan de kant te schuiven, en onszelf te geven, onszelf op te offeren, offers te brengen voor de broers en de zusters. Dat is de liefde die zo kenmerkend moet zijn onder de broeders en de zusters, een liefde waarin wordt gezien dan door de buitenwereld dat God te midden van ons is. Want dat was het grote punt dat we in de afgelopen weken hebben overdacht. Dat de goddelijke tegenwoordigheid, niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Hoe kunnen we dan weten dat iemand werkelijk God kent, als nooit iemand God heeft gezien? En het feit dat hij de broers en de zusters lief heeft. In de liefde openbaart God zichzelf. En als dat gezien wordt onder ons, dan wordt ook naar de buitenwereld duidelijk van, dat is niet meer normaal. Dat is niet meer van de wereld, geen dat dan gebeurt. Dat ze niet enkel elkaar lief hebben omdat ze van dezelfde club zijn. Dat is een liefde die niet van hier, van deze wereld is. Dat is een bovennatuurlijke liefde. Het is God die daar werkzaam is. God openbaart zich daar, te midden van die mensen. Ja? Oké, dus wij hebben vrijmoedigheid voor het oordeel, zegt Johannes, als de liefde in ons volmaakt wordt. In andere woorden, als wij met elkaar er ons 100% naar uitstrekken om die liefde handen en voeten te geven. Als we van het stadium van met elkaar erover te praten, overgaan naar het stadium van die liefde handen en voeten te geven met elkaar en ons daar bewust op toe te leggen. Ja. Hoe dat die verhouding daarin is, daar kom ik niet meer op terug, maar we hebben dat de vorige keer gezien. Het is enerzijds God die in ons werkt en door ons werkt, en anderzijds wij zelf die onszelf erop richten om elkaar echt lief te hebben. Maar liefde is geen emotie, liefde is een welsbesluit. Je besluit om elkaar lief te hebben, je kiest om elkaar lief te hebben. Ja? Ja, dat is natuurlijk wel een mooie woordspeling. Het is liefde God die ons vol maakt, inderdaad. Want in vers 19, daar wil ik op aansluiten. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Let erop, er staat niet wij hebben God lief, of wij hebben de broeders en zusters lief. Er staat wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Met andere woorden, het feit dat we kunnen lief hebben, en of het nu God is, of de medegelovigen, dat ligt niet ver van elkaar, daar komen we straks op terug. Het feit dat we dat kunnen, dat ligt niet in ons. Want God lief hebben, is er één mens die van nature God lief heeft? Onmogelijk. Het boek Deuteronomium leert ons al, om God te kunnen lief hebben, wat moet er gebeuren? Met oud-testamentische bewoording. Het boek Deuteronomium staat er al heel duidelijk. Om God te kunnen lief hebben, moet er bij de mens van nature iets gebeuren. Nee. Dat staat er niet. Stenen hart moet eruit, zeg maar alleen. Ja, nee, dat is het nieuwe verbond. Nee. In Deuteronomium wordt er nog niet gesproken over het nieuwe verbond. Maar er wordt wel gesproken dat onze harten moeten besneden worden. Ja, kijk die Bijbeltekst niet? De eerste maal dat er duidelijk over gesproken wordt, is in het boek Deuteronomium. Het 30e hoofdstuk. Deuteronomium hoofdstuk 30 vers 6. Een hele belangrijke tekst. Ook in de evangelieverkondiging. Want mensen, vaak denken Rooms-Katholieke mensen dat ze van nature God kunnen liefhebben. De Bijbel toont heel duidelijk dat dit onmogelijk is. Vers 6, Deuteronomium 30 vers 6. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, en nu komt het, zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Zie je dat? Zodat, dus het is een voorwaarde, als het hart niet besneden wordt, dan wordt er bedoeld met het hart besneden. Vertaalt dat ik in mijn Nieuw Testamentische taal. Wat is het hart besnijden? Nee. Bekering. Het hart besnijden is bekering. Ja? In Oudtestamentische taal is dat bekering. Oké, geloof hangt er dan mee samen. En je kan niet geloven zonder dat je wederom geboren werd. Dat is allemaal correct. Maar je moet leren zien in de Bijbel dat er van meet af aan stelselmatig dingen geopenbaard worden. En dat die openbaring breder en breder en breder en breder wordt. Hier, dat is de eerste keer dat er gesproken wordt over God liefhebben. En waarin dat we zien dat het slechts kan wanneer God zelf ons hart besnijdt. Ja? Wanneer dat we tot inkeer komen. En die inkeer, die bekering, is geen werk van mensen, maar een werk van God. Dat is het eerste dat we hier al leren. En stelselmatig openbaart God dingen. En we mogen niet vanuit het Nieuw Testament direct terugredeneren, hè, als maar één spreekt over het nieuwe verbond, over een nieuw hart krijgen, het stenen hart eruit, en een vlezen hart in de plaats, daar wordt duidelijk gesproken over wedergeboorte. Ja? En ons hart is van nature onontvankelijk voor de dingen van God. Daarom moeten we een nieuw hart, een vlezen hart krijgen, dat gevoelig is, dat ontvankelijk is voor de dingen van God. Ja. En daar wordt er pas van gesproken, dat is Ezekiel hoofdstuk 36 uit mijn hoofd gesproken, of 38? 36. Dus, de dingen zijn stelselmatig in het woord van God. Oké. Laten we terugkeren naar ons versje. Dus als we God niet kunnen liefhebben, dan tenzij dat we besneden worden, om het met de woorden van Deuteronomium 30 te zeggen, opdat we God kunnen liefhebben, dan is het ook vanzelfsprekend dat we de broeders en de zusters niet kunnen liefhebben. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zegt Johannes, want oké, bij ons staat er alweer is er ruimte tussen vers 19 en 20, en staat er een pericoopje tussen liefde en overwinnend geloof. Maar eigenlijk is het allemaal een beetje storend, want vers 20 volgt onmiddellijk op vers 19. En het is geen nieuw onderwerp, want ook hier is de onderverdeling in versen en in hoofdstukken en in blokjes zeer ongelukkig. Want u moet het samen na elkaar lezen. We hebben lief, omdat Gij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Dus zie je, direct zegt Johannes van, kijk, het feit dat we kunnen lief hebben, is omdat God ons eerst heeft lief gehad. En dan zegt hij heel nadrukkelijk, als nu iemand zegt, ik heb God lief, dan moet dat ook onmiddellijk blijken uit het feit dat hij zijn broeder lief heeft. Wie zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, zo iemand is een leugenaar, zegt Johannes. Dat is onmogelijk. Vorige week hebben we al een beetje nagedacht over liefhebben, haten. Ik heb daar iets over gezegd. Ik zag aan de gezichten dat het niet overtuigend overkwam. Van deze week ga ik daar iets dieper op ingaan, of een klein beetje meer over zeggen, aan de hand van iets wat we straks gaan zien. Dus je moet niet denken dat ik er direct over spring. Maar ik wil gewoon de redenering verder volgen van Johannes. Als iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want, en nu verklaart Johannes, wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben, die hij niet gezien heeft. Niemand heeft er ooit God gezien, en het is gemakkelijk om te zeggen, ik heb God lief. Je kan hem nergens omhelzen, je kan nergens voor God aan zijn voeten neervallen en betonen dat je hem graag ziet. Om het zo plastisch uit te drukken. Dat kunnen we niet. Maar we lopen wel als mensen dagelijks met mensen rondom ons, broeders en zusters, die geschapen zijn naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En als we Gods beelddragers niet lief hebben, begrijp je dan hoe onlogisch dat is om te zeggen, ik heb God lief? Als je Gods beelddragers niet lief hebt, dan kan je onmogelijk God lief hebben. Dat bestaat niet, zegt Johannes. Want in vers 21 herhaalt hij opnieuw wat we al keer op keer hebben overdacht. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Zie je, hij zegt, wie God lief heeft, moet zijn broeder lief hebben. Nu, wie is jouw broeder? Dat is iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is. Want dat zijn diegenen die dat geloven, die uit God geboren zijn. En let op zijn bewoording. Zij die dat geloven, zijn uit God geboren. Wat is er eerst, geloof of wedergeboorte? Eerst wedergeboorte. Het geloof is het bewijs dat er een wedergeboorte plaats heeft gevonden. En met geloof, hebben we al gezegd, wordt er veel meer bedoeld dan enkel maar aannemen van de waarheid, de feiten omtrent Jezus Christus. Want iemand die zegt, ik geloof dat Jezus de Christus is. Zo iemand zegt, ik geloof dat Jezus koning is. Niet van Israël, maar van het ganse universum. Dat hij de Heer is van alles. Nu, als je dat gelooft, dan moet je ook hem gehoorzamen. Dan moet je ook aan die koning onderwerpen. Dus zie dat geloven meer is dan gewoon maar enkel maar aannemen van wie dat Jezus Christus is en wat hij heeft volbracht op het kruis van Golgotha. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, zie je, het gaat dan hier om zijn titel, Jezus is de Christus, de gezalfde, de koning, de Messias. Wie dat gelooft, wie zich aan Jezus onderwerpt, is uit God geboren. Heel simpel. Je kan dat niet uit jezelf. Er moet wedergeboorte plaatsvinden om je aan Jezus Christus te onderwerpen. Dat is wat Johannes leert. Dus, wat is er eerst? Wedergeboorte. Zonder wedergeboorte geen geloof. En ieder die lief heeft, hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Dus, wat zegt Johannes met mijn eigen woorden? We hebben het gebod gekregen van de Heere God, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Wie is een broeder dan? Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Met andere woorden, het is een werk van God verricht in die persoon, zodat hij gelooft dat Jezus de koning is. Dus als het God is die dat werkt, dan is het vanzelfsprekend dat als je de God lief hebt die dat bewerkt, ook lief hebt hij die door God gewekt is door wedergeboorte. Het is normaal, als je de vader lief hebt, dat je de kinderen lief hebt. Heb je de kinderen lief, heb je de vader lief. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is hetgeen dat Johannes ons wilt tonen. Maar er is een klein beetje een indeling die wat voor verwarring zorgt. 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, komma staat er, is uit God geboren, punt komma. En dat zou er moeten vergoeden zijn, een punt staan. Kijk, in het Grieks staat dat er niet, punten en commas. Hoe dat hier ingedeeld is, is de keuze van de vertalers. Dus je verandert daarmee niks aan het woord van God. Hè. Je maakt het alleen maar duidelijker leesbaar voor jezelf. Als Johannes zegt in 5 vers 1, ieder die gelooft, of beter gezegd in 4 vers 21 eerst, en dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben, dan definieert hij in vers 1 wie dat zijn broeder is. Die twee zinnen horen bij elkaar. En dan begint er met het woordje en een nieuwe zin. En het gaat als volgt. En ieder die lief heeft hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Zie je, Johannes volgt een redenering. Het is niet zomaar klakkeloos versjes dat hij onder elkaar schrijft. Hij volgt een duidelijke redenering, waardoor hij wil aantonen dat God liefhebben en de broeders en de zusters liefhebben onafscheidelijk is van elkaar. Nu, dat is niks nieuws, dat heeft hij al in elk hoofdstuk gedaan. Maar waar begint er een nieuw punt? In vers 2, en daar wil ik hier snel naartoe. Want daar zegt hij dit, ik weet niet of het u opgevallen is, als we het gelezen hebben. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Maar Johannes, we doen nu al hoofdstukken, weken aan een stuk, de moeite om ons te doen inzien dat de test, als wij werkelijk God lief hebben, erin bestaat dat wij de broeders en de zusters lief hebben, en nu ga je het op zijn kop zetten. Maar nu zegt hij juist het omgekeerde. Nu zegt hij, hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben. Maar nu ben ik toch even de pedalen kwijt. Nu had ik een beetje zekerheid dat ik kon weten of dat ik God lief had, ja dan niet. Als ik mijn broers en mijn zusters hartelijk lief heb, dan weet ik dat ik God lief heb. En nu zegt hij, nu keert hij de boel om. Nu kan ik weten dat ik de kinderen van God lief heb, als ik God lief heb. Maar Johannes, je bent een beetje in een cirkeltje aan het draaien. Maar Johannes is niet in een cirkeltje aan het draaien. Johannes wil ons voor iets heel gevaarlijks behoeden. Net zoals het een gevaar is dat je zegt, ja, maar ik heb God lief. En dat je dreigt, en dat het mogelijk is dat je zegt, ik heb God lief, terwijl dat je broeders en je zusters niet lief hebt. Nee, dat is een valstrik, waarvan dat Johannes ons keer voor keer voor waarschuwt. Zegt hij ook langs de andere kant, het is een valstrik om te zeggen, ik heb de broeders en de zusters lief, dus heb ik God lief. Het is even belangrijk, inderdaad, maar er wordt hier nog iets bijgezet. En hetgeen dat hij erbij schrijft, is zo belangrijk om met elkaar te overdenken. Hij zegt het, hieraan weten wij dat we de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. En dat is enorm belangrijk, want kijk, wij mensen hebben altijd de neiging om langs de ene kant of de andere kant door te wegen. Voor sommige christenen is de waarheid heel belangrijk. En zouden alles doen om de waarheid te verdedigen, al moeten ze een leven erbij inschieten. Maar het gevaar is bij die mensen dat ze niet echt liefdevol zijn. En je hebt andere christenen, oh, ze zouden alles doen om lief te hebben. Maar er is een groot probleem, ze zouden vaak lief hebben ten koste van de waarheid. En Johannes wil ons leren dat liefde moet gebeuren in waarheid. Heel praktisch, heel praktisch. We leven in een tijd en in een land waar homoseksualiteit algemeen aanvaard en erkend is. Ja? In de komende tijd zullen we er meer en meer mee geconfronteerd worden, ook onder christenen en in de gemeente. Hoe gaan we daarmee om? Op algemeen christelijk vlak is er een tendens die redeneert van, kijk, ja, homoseksualiteit, het is verkeerd als men niet bij één partner blijft. Maar wanneer dat men bij één partner blijft, dan is het oké. Dan kan iemand in een gemeente zijn, dan kan iemand functioneren, want homoseksuelen afwijzen, dat is toch niet liefdevol, hè? We zijn liefdevol als we ze aanvaarden, als ze trouw blijven met één, ze moeten wel trouw blijven met één partner, hè? Ze mogen niet van de een op de ander springen. Net zoals dat mensen die in een huwelijk leven ook trouw moeten zijn aan één partner. Als ze volledig afwijzen, dat is echt niet liefdevol. Dat is liefhebben ten koste van de waarheid. Want voor iedereen is het duidelijk dat homoseksualiteit of de Hanse Holiby toestand in onze dagen uiteindelijk een inbreuk is op de scheppingsorde. Het is niet zomaar een zonde. Het is een regelrechte inbreuk, een smaad aan de scheppingsorde. Romeinen hoofdstuk 1 is daar heel duidelijk over. En als we zomaar die dingen tolereren onder de noemer van de liefde, dan zijn we niet gehoorzaam aan wat de God in zijn woord geboden en verordend heeft. Onze liefde moet altijd in overeenstemming zijn met de geboden van God. Anders kunnen we niet spreken van liefde. Liefde moet in waarheid zijn. En het is maar een waarheid als het in overeenstemming is met Gods woord. Ja? Een ander voorbeeld. Als je kijkt naar veel jonge, moderne ouders, dan hebben ze blijkbaar engelen geduld met hun kinderen. Want ze zeggen alles 735 keer, en de kleine zegt nog, en zegt iedere keer al niet, nee, nee, ik wil dat niet, en ik doe dat niet. Maar de Bijbel is heel duidelijk over die dingen, dat wij, als wij onze kinderen waarlijk lief hebben, dat we ze moeten tachtigen. Kijk maar eens, en dat is het vers waar ik naartoe wil, om dan iets meer te zeggen over de liefde. Spreuken 13, het viel me opnieuw weer op. En dan zie je zo'n mooi voorbeeld van wat dat betekent om lief te hebben en te haten, waar ik vorige week al over sprak. Spreuken 13, vers 24. Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon, maar wie hem lief heeft, tuchtigt hem reeds vroeg. Zie je dat de verhouding liefde-haat is? Wie zal van ons zeggen dat iemand die heel gemakkelijk en heel braaf is met zijn kinderen, dat hij zijn kinderen haat? Allee, je ziet ze veel te graag. Nee, 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 zegt de Bijbel. Hij haat ze. Want haat wordt hier gezien als het kind niet geven wat al werkelijk noodzakelijk is. Het onthouden van het goede. En het goede is in dit geval uw martenee bovenal. De roede bovenal. Je kind tuchtigen. Dus zie je, daarom had ik vorige week ook al aan, Luc vroeg nog een keer duidelijk, ja, liefhebben, en we zeiden het ook weer vorige week, Luc, haten, ja, ik heb misschien iemand niet genoeg lief, maar daarom haat ik hem nog niet. En dat was iets in die genre dat je toen zei, dacht ik?
Het was, dat is een geluksleider. En dat ik vroeg wat dat juist te betekenen, dat je haat, maar ik was uit onthouden van het goede.
Toen heb ik al gezegd, onthouden van het goede. Maar hier, inderdaad, en daarom wil ik erop terugkomen, hier heb je een mooie illustratie daarvan. Hier zie je heel uitdrukkelijk dat haten het onthouden is van het goede aan de ander. Ja? Daarom is, heeft het, niks, het heeft niks te maken als dusdanig met een negatief, afwijzend gevoel naar iemand. He, wat dat geld toch is, een negerend, afwijzend gevoel, een afkerig gevoel. Het heeft daar niks mee te maken. Want er is niemand die zijn kinderen de roede spaart, die daarmee automatisch een afkerig gevoel heeft naar zijn kinderen. Integendeel. Hij denkt van zichzelf, dat, of zij denkt van haarzelf, dat ze de kinderen heel graag ziet. Maar dat is niet zo. De Bijbel omschrijft dat heel anders. Het weerhouden van het goede is haat. Dus, onze kinderen lief hebben, als we ze waarlijk lief hebben, betekent het liefhebben in overeenstemming met de waarheid. En zo kan je dat op alle relaties toepassen. In het huwelijk. Mannen en vrouwen hebben elkaar werkelijk lief als de liefde in overeenstemming is met hoe dat de Bijbel leert dat mannen en vrouwen met elkaar moeten omgaan. We staan in een relatie en die relatie is uniek. In die relatie is er een bepaalde verhouding tussen een man en een vrouw. Beiden zijn gelijk. Maar beide hebben verschillende functie en een verschillende plaats in die relatie. En als wij die plaats niet respecteren, als wij die plaats voor onszelf niet innemen, dan is onze liefde niet in overeenstemming met de waarheid. En dat is hetgeen dat we moeten leren. Ook in de gemeente. Als we mensen die bewust in een bepaalde zonde leven en die zonde tolereren, ondanks en blijven in volharden, ondanks herhaaldelijke waarschuwing, dan moet er ingegrepen worden. Dan is het geen liefde als we maar alles op zijn beloop laten. En dat is moeilijk in onze tijd om dat te aanvaarden, omdat er nu één keer iets is wat dat zo diep ingebakken is bij de huidige christenen. En dat is dat ene Bijbelversje. Ja, we mogen elkaar niet oordelen. Nee. We mogen elkaar niet oordelen. Dat is al een veel beter gekend vers in onze dagen dan Johannes 3 vers 16. Ik hoor dat bijna overal. We mogen elkaar niet oordelen. Maar dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert uitdrukkelijk wel dat we elkaar hebben te oordelen. Er is één ding dat we niet mogen doen. Het is elkaar definitief veroordelen. Dat betekent dat je iemand compleet aan de kant zet. Dat is in Matthäus hoofdstuk 7. Dat staat, weet je nog? toch een keer belangrijk om daarop te wijzen, omdat dat vaak een van de versen is die ons weerhoudt om lief te hebben in waarheid. En Matteüs 7 vers 1 zegt de Heer Jezus, oordeelt niet opdat u niet wordt geoordeeld, want met het oordeel waarmee u oordeelt zult u worden geoordeeld, en met de maat waarmee u meet zal u worden gemeten. Dan volgt die gelijkenis van de balk en de splinter. Maar dan komt er in vers 6 dit: geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de varkens, opdat zij ze niet misschien met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. Als de Bijbel bedoelt met dat we niet mogen oordelen, dat we geen onderscheid mogen maken, hè, want oordelen is toch een zeker onderscheid maken, hoe kan ik dan weten wat dat varkens en wat dat honden zijn? Heeft het geen idee aan de honden en werpen die parels niet voor de varkens? Echt, zeer honden en varkens zijn beide onreine dieren, maar hoe kan ik dat onderscheid maken aan wie dat uiteindelijk hier beschreven worden als honden en varkens en wie niet? Als ik het niet mag oordelen. Dus daar gaat het hem niet over. Het gaat hier over iemand die een oordelende geest heeft en die anderen volledig afwijst. Zoals, en het gaat hier vooral om de fariseeën en de schriftgeleerden, die bepaalde mensen gewoon in een categorie plaatsten met één hoofding erboven, hopeloze gevallen. En ze klasseerden ze. En dat mogen we niet doen. We mogen mensen niet afschrijven. Dat is oordeel. Want wie dat doet, dan kent hij niet goed zijnzelf. Dat is hetgeen dat daarom zegt de Heer ook. Wie dat durft doet, hij zal met het oordeel waarmee hij die ander afschrijft, met zijn maatstaf, ook zelf afgeschreven worden. Want wie zou kunnen bestaan als hij zo'n maatstaf aanlegt naar de ander? Wie zou zelf die proef kunnen doorstaan? Niemand. En dat moeten we leren. De Bijbel leren te lezen in zijn context. En de context bepaalt de uitleg. En dat, we leven in een tijd dat men dat niet doet. Men neemt bepaalde begrippen, oordelen of liefde. Hey, men zegt de liefde, dat is het hoogste. Dat is het belangrijkste. Paulus zegt dat en Jezus zegt dat. We moeten elkaar lief hebben. Inderdaad, we moeten elkaar lief hebben. Maar wel in waarheid. En als we dat niet zien, dan is onze liefde niet waarachtig. Is het geen waarachtige liefde. En dat moeten we met elkaar leren begrijpen. Dus, dat versje is hier wel degelijk heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat we leren zien dat wanneer we liefde zo hoog inschatten, dat we de liefde niet mogen, en dat is geen dat vaak gebeurt. Men plukt een bepaald begrip uit de Bijbel, het zijn uw liefde, en men vult dat in met een eigen opvatting, een eigen idee over wat dan liefde dan moet zijn in die bepaalde omstandigheden. En zo gaat men allerlei begrippen uit de Bijbel gaan plukken en invullen naar eigen wil en eigen gedachten. Maar juist Johannes wil ons ervoor behoeden dat we dat niet doen. Maar dat we uiteindelijk, als we werkelijk onze broeders en zusters lief hebben, dan zal het een liefde zijn in waarheid en overeenstemming met Gods wil, met zijn geboden. Daar komt het op neer. Vers 3. Is dat een beetje duidelijk? Vers 3 verklaart verder. Want dit is de liefde van God dat wij zijn geboden bewaren. Zie, Johannes plaatst al die teksten hier nu samen. En het centrale punt is wederom geboren zijn. Uit God geboren zijn. Iemand die uit God geboren is, is iemand die de broeders en de zusters lief heeft. En daaraan koppelt hij iemand die gehoorzaam is aan Gods geboden. En redeneert verder. Want het is de liefde van God dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Zie je dat? Hij bindt ze alle drie aan elkaar. Dus de liefde van God, want het is de liefde van God dat wij zijn geboden bewaren. En dat is ook zo'n begrip in onze dagen die heel moeilijk ligt. Geboden, de meeste christenen als ze dat horen zijn allergisch aan. Ze zijn geboden, mag voor geboden. Ben ik niet onder de wet, ben ik onder de genade. Maar het woord van God, het Nieuw Testament, staat vol met geboden. En wie dat er, en nu komt het punt, Johannes zegt, wie dat wederom geboren is, voor zo iemand zijn de geboden niet zwaar. God legt geen ondraaglijk juk op onze nek. De Heer Jezus klaagde de schriftgeleerden aan in die tijd dat ze een last op de schouders legden van de mensen die niet te tillen was. Maar de Heer Jezus zegt over zichzelf: mijn juk is licht en mijn last is. Excuseer, inderdaad, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen? Hij bedoelt daarmee dit, dat wat God van ons verlangt, voor iemand die wederom geboren is, niet iets is dat hij met zijn neus omhoog doet en ziet als elke dag en er doorheen sleuren en al die geboden en al die verlangens van God en al in zijn verordeningen en zijn woord navolgen. Iemand die uit God geboren is, ziet dat niet als een grote berg waar hij tegenop kijkt. Integendeel. Want als God uiteindelijk dingen van ons verlangt, is het niet om een juk op onze hals te leggen, maar is het de liefdevolle raad van een alwetende, alwijze Vader, die ons dingen uiteindelijk oplegt en van ons verlangt, omdat ze goed voor ons zijn en het beste voor ons zijn. En iemand die de dingen die God verordent aankijkt als een grote, niet te tornen last, moet grote vraagtekens stellen over waar dat hij zich bevindt en waar dat hij mee bezig is. Want Johannes zegt heel uitdrukkelijk: dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. En waarom zijn ze niet zwaar? Want, weet dat iets heb voor het woordje want, omdat Johannes opnieuw weer gaat verklaren waarom dat het niet zwaar is. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Kijk, de wereld is volgens Johannes de mens die leeft zonder God. De mens die leeft in een wereld waarin dat hij het middelpunt is. En de ware vrijheid voor die mens is te doen alles wat hij maar wil, wanneer dat hij wil en waar dat hij wil. Onbeperkt, onbelemmerd en onbegrensd. En Johannes omschrijft die wereld als zijnde de beheerten van het vlees, de beheerten van de ogen en de hoogmoed van het leven. Ja? En voor de wereld rondom ons, mensen die volgens dat principe in zo'n wereld leven, dat ik juist kom te omschrijven, die mensen zijn mooi. Moet je zeker, zie je Christ, moet je zeker alle weken naar die kerk. Hè? En mag je dat niet? Hè? En mag je dat ook zeker niet? En s'avonds zijn plekken van achter je werk, en het gemak in je zetel zit, moet je dan naar die bedstond zeker doen? Of naar de Bijbelstudie? Jongens toch. Is het niet beter tussenblijven, dan heb je gemak naar televisie kijken. En een span achter de dag werk. Toch veel meer dan dat, niet? Zie je de maatschappij, of beter gezegd de wereld rondom ons zegt, en ons wilt duidelijk maken. Maar van natuur hebben we een hart, dat zegt, ja, dat is eigenlijk wel hoor, zeg maar even van die Bijbelstudie, eigenlijk heb ik een hele dag hard gewerkt, zijn eigenlijk wel moe, kan eigenlijk wel rust verdienen. Maar ik ga nog eerst kijken naar de NIO van, dat is een schoon programma, dat is ook iets educatief, eigenlijk een Bijbelstudie. Maar ik ga toch nog naar een film kijken. God is blij. Dan zie je dat er, wat ons hart ook toegeneigd is, om te doen. Dus, het signaal dat we krijgen van buitenaf is datgene wat ons hart van harte amen op zegt. Dat is waar. Amen. 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 Maar nu komt het. Hoe kan dat overwonnen worden? Johannes zegt het heel duidelijk. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En leert te zien van, hij zegt dat nu wel, dat veel beter is. Dat ik eerst naar de eeuw kijk en dan naar de film op mijn gemak. Maar dat is niet beter voor mezelf. om morgen als ik opsta, ga ik me weer slecht voelen, dat ik dat gisteren niet gedaan heb, dat ik het anders kon doen. En zeker als ik hoor van die of die of die, dat het een goede avond was en dat we veel bijgeleerd hebben, ga ik weer schuldgevoelens hebben. Nee, ik stap daar niet in. Ik ga dat niet doen. En als ik moe ben, dan gaat de Heer me wel de kracht geven om dat te zeggen, want het is zijn wil dat ik dat ben. En trouwens, zijn woord zegt, verzuim je onderlinge samenkomsten niet. En dan wil ik aan gehoorzaam zijn. Ik ga mijn onderlinge samenkomst niet verzuimen, maar ga gaan. Omdat ik mijn vader vertrouw. En zie je wat er gebeurt? Ons geloof overwint de wereld. Wat wil Johannes dan weer zeggen? Kijk, van nature vertrouwt er van ons niemand God. Zeker dat in de Hof van Eden onze voorouders gekozen hebben om God niet te vertrouwen en de leugen te geloven, geloven wij steeds graag de leugen, maar geloven we de waarheid niet. En wantrouwen we God en zien we God als een bedreiging. God wil mijn vrede, wil mijn vrijheid beperken. God wil, God is altijd degene die roet in het eten gooit. Want de dingen van God zijn onwaarschijnlijk saai en vervelend. Dat is hetgeen wat de wereld en de tegenstanders ons wel doen geloven. En van nature gelooft ons hart dat ook. Ons hart gelooft dat ook van nature. Maar ieder die er zit, die een kind van God is en die wederom geboren is, weet welke strijd het is. Iedere keer weer die strijd aangaan. In ons binnenste klinkt het een overeenstemming maar dat de wereld zegt, wat de God wil, dat is niet het beste, dat is saai. Dat is niet plezant, dat is niet aangenaam. Maar het geloof zegt, God is een goede God. Wat de God van mij verlangt, is het allerbeste voor mij. En als hij belooft van mij te zegenen, en hij zal mij zegenen. En hij belooft dat ik mijn vreugde kan vinden in hem, en mijn voldoening kan vinden in hem, en hem dat hij mijn opperste geluk kan zijn, en niet de dingen van hier beneden. En dat is hetgeen wat ons hart wel gelooft. En de wereld waarin dat we leven, de wereld waarin dat we leven gelooft dat je perfect en volmacht gelukkig kunt zijn zonder God. Dat je perfecte voldoening kan vinden zonder God. Maar door het geloof zeggen wij, nee, je kan niet gelukkig zijn. En je kan niet je voldoening vinden zonder God. Alleen in God is er voldoening en vreugde en blijdschap te vinden. Dat is wat Johannes zegt. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons vertrouwen in wie dat God is. We krijgen het signaal. En van binnen is er een gevoel van. God is niet goed. God is niet goede tieren. God is niet liefdevol. Want het beste dat voor mij goed is, is hetgeen dat ik zie. Dat doen vanavond. Dat is het beste. Daar is het meeste zegen in. Meeste plezier. Meeste vreugde. Meeste voldoening. Maar het geloof zegt. Nee. Dat lijkt zo. Dat is de waarheid niet. God wil voor mij het beste. En het is ons geloof die dat overwint. En dat kan maar alleen slechts door wedergeboorte. Dat geloof, dat vertrouwen in God, is de vrucht van de wedergeboorte. Dat is wat Johannes ons leert. Maar dat geloof kan er maar zijn door wedergeboorte. En wedergeboorte komt er slechts, vers 5, wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? De ware identiteit, te kennen van Jezus Christus, is alles bepalend. Als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kan er nooit geen wedergeboorte zijn. Kan er nooit geen geloof zijn dat de wereld overwint. En met Jezus, dat hij de Zoon van God is, bedoelt Johannes heel uitdrukkelijk dat Jezus de vlees geworden Zoon is van God. Volmaakt mens en volmaakt God. Want in zijn dagen, en ook in onze dagen, maar in zijn dagen nog meer, was dat het grote punt van de discussie. En dat was hetgeen dat hier, de valse leer die de gemeente was binnengekomen. En om dat uiteindelijk nogmaals voor de aandacht te halen, brengt Johannes 3 heel bijzondere getuigenissen voor de aandacht. Hoe kunnen wij nu zo zeker weten dat Jezus de Zoon van God is? Want kijk, geloof in deze wereld is iets aannemen dat je niet zeker weet. Je moet geloven, zeggen de mensen. En als je groot geloof hebt, dan geloof je iets waarvan je zelfs echt aan twijfelt of dat wel mogelijk is. En als je dan een heel groot geloof hebt, dan geloof je iets waarvan je weet dat het een leugen is. Dat is geloof volgens de wereld. Iets geloven, iets dat je aanneemt, iets dat je niet weet of zeker kan weten. Maar dat is niet geloof. Dat is niet de definitie van geloof in de Bijbel. Want als Johannes gaat zeggen, wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God, dan gaat hij ons 3 getuigen geven. Zoals dat je weet, in de Joodse samenleving was maar iets waar op grond van 2 of 3 getuigen. He, dat is hetgeen dat Johannes over spreekt. Kijk maar eens, als je verder leest, in vers 9, als wij het getuigenis van de mensen aannemen, ja, 2 of 3 getuigen nemen we een getuigenis van mensen aan, het getuigenis van God is groter. Dus, Johannes gaat laten zien, vanaf vers 6, dat er een getuigenis is van God, dat groter is dan het getuigenis van mensen. Een drievoudig getuigenis van God aangaande, wie? Zijn Zoon, Jezus Christus. Ja, dat vinden we in vers 9. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij getuigd heeft over zijn Zoon. En dat is de sleutel om vers 6 en vers 7 te begrijpen. Want vers 6 en vers 7 zijn versen waar heel veel verschillende uitleggingen over bestaan. En die niet zo vanzelfsprekend zijn. Laten we het nog maar een keer lezen. Deze is het, dus het gaat over de Heer Jezus. Deze is de Heer Jezus. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want 3 zijn er die getuigen. De Geest en het water en het bloed. En deze 3 zijn eenstemmig. Johannes omschrijft nu wat hij bedoelt met water en bloed en met de Geest. Die de 3 getuigen zijn. Want blijkbaar voor zijn lezerspubliek was dat heel vanzelfsprekend. Maar voor ons is dat niet zo vanzelfsprekend. Wat bedoelt de Heer Jezus, of beter gezegd, wat bedoelt Johannes met water en bloed? Dat is vooral de moeilijkheidsgraad. En een eerste uitlegging zegt, gaan ze allemaal overlopen, heel kort. Eerste uitlegging zegt, water en bloed, dat zijn de 2 sacramenten die de christenen al eeuwenlang onderhouden. Water staat dan voor doop, en bloed staat dan voor avondmaal. Zo wordt het uitgelegd. En dat zijn de 2 sacramenten waarin dat de Heer Jezus openbaar wordt. Nu, dat kan heel moeilijk, vermits dat het een getuigenis is aangaande Jezus en niet zozeer water en bloed, 2 dingen zijn waardoor dat Jezus aan ons openbaar wordt. Daar gaat het hem niet om. Het gaat er hem hier om historische gebeurtenissen. Ja, want Jezus is de Zoon van God. En er is een getuigenis van Gods wegen geweest dat Jezus Christus de Zoon van God is. Historisch feit. Jezus is de Zoon van God. Daar gaat het hem hier over. De tweede opvatting die er is dat water en bloed spreken van wat dat we vinden in Johannes hoofdstuk 19. Weet je wel, als de Heer Jezus al gestorven is, of het blij dat hij gestorven is, wordt er nog door de soldaten een test gedaan. Men is blijkbaar naar hun opvattingen heel vroeg gestorven. En dan doorsteken ze de zijde van de Heer Jezus onder zijn ribbenkast met een speer. Steken ze rechtstreeks in zijn hart. En dan staat er in Johannes 19 vers 34. Maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En hij die het heeft gezien getuigt het. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij het zegt, dat hij zegt wat waar is, opdat ook u gelooft. Sommigen hebben gedacht dat dat getuigenis hierop sloeg. Want er wordt hier uitdrukkelijk over getuigenis gesproken. Er wordt ook gesproken over water en bloed. Nee, over bloed en water. Omgekeerde volgorde. En ten tweede, hier is het één gebeurtenis, één gegeven, waaruit bloed en water als één getuigenis voortvloeit. Maar in onze omschrijving is water en bloed twee aparte zaken. Kijk maar eens goed, in vers 6. Deze is het die gekomen is, 1 Johannes 5 vers 6, door water en bloed. Jezus Christus, niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed. Dus er wordt heel duidelijk gezegd, niet door het water alleen, als een aparte gebeurtenis, maar door water en door bloed. Ja? Dus, deze uitleg klopt ook niet met wat er hier bedoeld wordt. Er zijn nog veel andere uitleggingen. Water wordt dan hier bedoeld als het woord van God. Hè? We hebben dat zelf ook nog zo uitgelegd gekregen. Er is geen enkele aanleiding om hier iets, ook maar iets over het woord van God uiteindelijk te zien. Dat is een uitleg die totaal uit de lucht gegrepen is en die gebaseerd is op een uitlegkundige regel van, ah ja, water betekent daar soms het woord van God, en wel, dan zal het ook wel water daar het woord van God betekenen. Dat is een verkeerde manier van uitleggen. En dan moeten we leren zien, waarom is dat een verkeerde manier van uitleggen? Omdat beelden in de schrift door elkaar gebruikt worden en de context waarin dat iets staat bepaalt de betekenis. Ik geef u een voorbeeld. Jezus Christus wordt omschreven als de leeuw uit de stam van Juda. Maar de Satan wordt ook omschreven als een leeuw. Als een briesende leeuw die rondgaat. Dus zie je dat één beeld kan voor twee tegenovergestelde betekenissen gebruikt worden. En zo is het ook met elk woord dat je in de Bijbel vindt. Vandaar een concordantie is goed om bepaalde zaken op te zoeken, maar het is niet omdat deze uitdrukking in die context daar dat betekent, dat hij op een andere plaats en in een andere context datzelfde betekent. Dat moeten we leren los te laten. Dat is een verkeerde manier om met de Bijbel om te gaan. Dus dat water hier zou het woord van God betekenen, er is in de directe context geen enkel aanknopingspunt dat het hier gaat om het woord van God. Water wordt hier ook uitgelegd als zijnde het water dat gebroken wordt wanneer een kind geboren wordt. Met andere woorden, er is een getuigenis dat Jezus gekomen is door water, en dan luidt de uitleg hier dat hij geboren is als mens, door water gekomen. Ja? Maar ook dat is heel bedenkelijk. Er wordt gesproken over een getuigenis van God. Bij de geboorte van de Heer Jezus Christus was er niet direct een getuigenis van de Heere God zelf. Het grootste getuigenis van de Heere God zelf is bij het water van de doop van de Heer Jezus. Hij die gekomen is door water, met andere woorden, slaat het op de gebeurtenis van de doop van de Heer Jezus waar zijn openbare bediening begint. En daar is er heel uitdrukkelijk een getuigenis van God gegeven. Kijk maar een keer in het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 1. Johannes, hoofdstuk 1. En vers 29 voor het verband. De volgende dag zag hij Jezus, dus Johannes de Doper, zag Jezus naar zich toe komen en zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die mij voor is, want hij was eerder dan ik, en ik kende hem niet, maar omdat hij aan Israël openbaar wordt, daarom ben ik komen dopen met water. En Johannes getuigde en zei, ik heb de geest zien neerdalen als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij heeft gezonden om te dopen met water, die zei mij, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Dus Johannes de Doper getuigt uitdrukkelijk van Jezus Christus, omdat van Gods wegen aan hem is geopenbaard dat gij degene zal zijn die zal dopen met de geest. Met andere woorden, dat hij de Zoon van God is. En als je in de andere evangeliën deze gebeurtenis leest, dan zie je dat er ook een getuigenis is in Marcus naar de Heer Jezus toe. Daar zegt de Heere God, u bent mijn veelgeliefde Zoon en u heb ik al mijn welbehagen gevonden. In het Lucas evangelie wordt dit zo, evenzeer zo gezegd, maar dan niet specifiek naar de Heer Jezus gericht, maar naar de omstanders toe. Met andere woorden, bij de doop van de Heer Jezus, bij die gebeurtenis van die doop, was er uitdrukkelijk een getuigenis van God uit de hemel. 1. Tweede, was er ook een getuigenis van de geest van God. Want de geest van God daalde op hem neer en bleef op hem rusten. Dus daar was er ook duidelijk, naast het getuigenis van God zelf, die sprak, ook het getuigenis van de geest van God. Goed, dat is het eerste. En dan, door het bloed. Ik denk dat het bloed niet zo moeilijk is om uit te leggen, want we hebben al gelezen in Johannes hoofdstuk 1. In Johannes hoofdstuk 1, excuseer. Vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals gij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het bloed spreekt van Jezus, zijn offer, van zijn sterven. Daar spreekt het van. Het bloed spreekt van Jezus dood. De verzoenende offerdood op het kruis van Golgotha. Dus ook hier in vers 6 geloof ik dat het bloed spreekt van het sterven van de Heer Jezus Christus. Wat was nu eigenlijk het punt? Waarom legt Johannes daar zo de nadruk op? Wel, in die tijd was er een probleem dat mensen zeiden van, ja, die Jezus van Nazareth, inderdaad, op hem is de Christus gekomen, en dan is de Christus niet de geest van God als zodanig, maar de Zoon van God is op hem gekomen op een of andere manier, de geest van God is op hem gekomen, de Christus, maar hij is niet op hem gebleven. Voordat hij gegaan is naar het kruis van Golgotha, is die Christus weer van hem weggenomen, weggegaan. Want, zeggen ze, kijk maar, als Jezus aan het kruis hangt, wat zegt hij? Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Dus zij zagen, leerden heel uitdrukkelijk dat Jezus van Nazareth niet de vleesgeworden Zoon van God was, maar dat God de Zoon en de mens Jezus twee aparte zaken waren, die een tijd samen zijn gegaan, maar niet uiteindelijk. Maar de Heer is in die zin nooit zo gestorven. Maar dat betekent wel, als je dat gelooft, dat je nooit niet verzoend kan worden. Want het is wel de vlees geworden Zoon van God, die moest sterven aan het kruis. Als God zelf de wereld niet in de Zoon met zichzelf verzoenende is, kan er geen verzoening plaatsvinden. God moet die verzoening zelf verrichten in God de Zoon. Anders is er geen verzoening mogelijk. Zelfs als Jezus nu enkele mens was, we hebben het ook overdacht in twee manieren om te leven, en als perfect volmaakte mens hier geleefd, nooit gezondigd, zou gaan het kruis van Golgotha om daar te sterven, hoeveel mensen zou wij kunnen verzoenen? Maximum. Hè? Maximum 1. En er is dan een psalm die zegt dat de prijs te hoog is om een broeder los te kopen. Daarom is het God zelf, die moet vlees en bloed aannemen, die moet mens worden. Hij moet mens worden, want het is maar een mens die voor mensen kan sterven. Maar tegelijk moet het ook God zijn die dat verzoenende werk verricht. Dus het moet God en mens samen in één persoon zijn. De vlees geworden Zoon van God. En daarom zegt Johannes zo stellig, degene die gedoopt is door water, is de Zoon. Het getuigenis is daar van de Vader en van de Geest van God op dat moment. En het is ook dezelfde die gestorven is aan het kruis van Golgotha. Ook daar is er getuigenis van God dat Jezus de Zoon van God is. Want welk getuigenis is er gekomen toen dat Jezus gestorven is? Hoe konden we weten dat Jezus Christus de Zoon van God is toen dat hij gestorven is? Nee. Is Jezus in de dood gebleven? Opgestaan. Daaruit konden we zien dat Jezus Christus niet zomaar een mens is, die opgewekt is als Lazarus om weer te sterven. Nee. Hij is opgestaan in onverhankelijkheid. En hij is opgenomen in de hemel. Want wat zegt de Heer Jezus als hij terecht moest staan voor de hoge priester? Zegt de hoge priester zegt van, ben jij de Messias? Ja, zegt Jezus, ik ben de Messias. Ik ben de Messias. En jullie, en ik zeg het met mijn eigen woorden, jullie gaan mij verwerpen. Maar ik zal door God erkend worden. Ik ga zitten in de troon aan de rechterhand van de kracht. Van de kracht. Ik zal zitten in de troon van God. Dus hij wordt door God de Vader erkend. De erkenning blijkt uit de opstanding uit de doden en uit de hemelvaart wordt Jezus erkend als de Zoon van God. Akkoord? En ook door de Geest van God. Kijk maar eens in Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonden door het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten en heilige schriften, aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid door totenopstanding. Zie je dat? Hij is verklaard Gods zoon te zijn door dodenopstanding. En het is de geest uiteindelijk die hier vermeld wordt, de geest van de heiligheid die de zoon van God in kracht doet opstaan. Dus zie je dat er ook hier een tweevoudig getuigenis is. Zowel van God de Vader op opstanding plus de hemelvaart is welkom in de troon van God. Maar het is de geest van God die de Heer Jezus doet opstaan in kracht. Dus daar vinden we ook een tweevoudig getuigenis. Dat Jezus Christus de vleesgeworden zoon van God is. Dus het tweevoudig getuigenis is hier enerzijds het getuigenis van de Vader. Bij de doop, het water. Bij de dood. Jezus is niet in de dood gebleven, het bloed. Tweevoudig getuigenis van de Vader, maar ook van de Geest. Hebben we gezegd, de Geest daalt neer op de Heer Jezus wanneer hij gedoopt wordt. Nadat de Heer Jezus opstaat uit het water, daalt de duif, de Geest als een duif, niet de duif, de Geest als een duif, neer op de Zoon van God. Getuigenis van de Geest van God. En ten tweede, wanneer de Heer Jezus opgewekt wordt, maar nog veel meer, eigenlijk later, wanneer dat de geest van God op de aarde uitgestort wordt, wat is het getuigenis van de geest dat hij werkte door de apostelen? Jezus, de Christus. Jezus is tot Heer en tot Christus gemaakt. Dat is het getuigenis van de apostelen. Dus zowel de geest geeft een getuigenis, en nog altijd een blijvend getuigenis, dat Jezus de Zoon van God is. Ja? De Vader, God, heeft ook duidelijk getuigenis gegeven, zowel bij de doop als bij het sterven, wanneer dat de Zoon van God zijn verzoenend offer brengt, ook al voordien zelfs. Ik was het nog bijna vergeten. Heb je al eens Johannes hoofdstuk 12 gelezen? Natuurlijk heb je dat al gelezen, maar een domme vraag is dat van mij. Maar er is zoiets dat we heel snel overlezen, maar niet bij stilstaan. Weet je wel, als de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 12 gezocht wordt door enkele Grieken die op zoek zijn, mensen uit de volkeren, Grieken, die op zoek zijn naar de Heer Jezus, dan wordt de Heer Jezus bepaald bij het werk dat hij zal verrichten. En dan zegt hij in vers 23, als hij benaderd wordt door Andreas en Filippus, die hem melding maken van die Grieken die hem zoeken, dan zegt hij in vers 23, maar Jezus antwoordde hun en zei, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. En dan zegt hij wat hij daarmee bedoelt. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En nu zegt de Heer dan, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen, Vader, verheerlijk uw naam. En dan volgt het. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit had gehoord, zei dat er een doodbeslag was geweest. En anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Maar de Heer Jezus geeft dan een duidelijke verklaring. Jezus antwoordde en zei, niet om mij is deze stemmer geweest, maar om u. Ja? Dus de Heer Jezus wordt in het feit dat hij zal gaan naar het kruis van Golgotha, om daar de Vader te verheerlijken, bevestigd. Want herinner u, voor de Joden was het feit dat de Heer Jezus werd gekruisigd het definitieve bewijs dat Jezus de Messias niet was. Maar de Vader heeft al vooraf getuigenis dat hij zichzelf verheerlijkt in Jezus Christus, de Zoon van God, en het opnieuw zal doen. En dan verwijst de Heer naar het kruis van Golgotha. Dus daar is de bevestiging van Gods wegen ook al vooraf gegeven dat Jezus Christus God heeft verheerlijkt op het kruis. Dat kruis geen afgang was, maar de verheerlijking van God. En dat daar juist duidelijk aan het licht gekomen is dat God de wereld zo lief heeft en zijn Zoon heeft om de mensheid uitredding te bieden in zijn veelgeliefde Zoon. Ja? Is dat een klein beetje duidelijk? Oké. Niet 100%, Mario? Ah, maar ja, ik weet niet, ja. En daarom zegt Johannes in vers 9, als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter, want dit is het getuigenis van God, dat hij getuigd heeft over zijn Zoon. Waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, zegt Johannes in vers 10, wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat gij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. Nu, wat is dat getuigenis dat je in jezelf hebt? Het gaat dan niet zozeer om God de Heilige Geest die jou geschonken wordt als je tot geloof komt, maar het getuigenis in jezelf is de waarheid. Het feit dat de waarheid in jou is, dat je de waarheid kent, dat je de waarheid hebt aangenomen, is een innerlijk getuigenis dat tot uiting komt in geloof, gehoorzaamheid en liefde. Dus het gaat dan niet zozeer om die innerlijke bevestiging, het gaat erom dat die waarheid in jou is. De waarheid niet alleen omtrent wie dat Jezus Christus is, maar dat hij werkelijk degene is die hij zegt te zijn, de Zoon van God te zijn, en dat hij gekomen is, en daar heb ik een klein beetje mee terug, naar wat we gezien hebben in 4 vers 9. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Dus als die waarheid in ons is, als dat leven in ons aanwezig is, dan wordt die waarheid gezien, komt die waarheid tot uiting in het getuigenis van geloof, van liefde en van gehoorzaamheid in ons leven. Dan is dat onmiskenbaar duidelijk. Want dat is hetgeen dat Johannes al heel de tijd aan het tonen is. Heel de tijd aan het aantonen is. Wie de Zoon, wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd en het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. Dat is wel drastisch, hè? Wie het getuigenis van God afwijst, wie het getuigenis van God negeert, maakt God daarmee tot leugenaar. En doet daarmee de verschrikkelijkste zonde die een mens maar kan doen. Dat is het ergste wat een mens kan doen. Dat is Jezus Christus afwijzen. Waarom is dat de verschrikkelijkste zonde die een mens maar kan doen? Kijk, ten eerste is God aan een mensengeslacht dat van hem afgeweken is, niks verschuldigd. Als God dan, om die mensen te kunnen redden, het kostbaarste, het hoogste goed geeft, wat hij maar kan geven, en dat het afschuwelijkste moet laten ondergaan, wat dat zijn Zoon maar kan ondergaan als mens, want de weg van de Heer Jezus naar het kruis van God, dat is toch het afgrijselijkste wat een mens kan overkomen. Als God dat dan doet, om iedereen van harte uit te nodigen en te komen, om verzoening te vinden, om zijn zonden kwijt te schelden aan die mensen, moet je dat niet aan? Dat is toch wel het verschrikkelijkste dat iemand kan doen, van zo'n oneindige, onverdiende goedheid van God gewoon pertinent af te wijzen. Dat is een afschuwelijke zonde. Want zo iemand zegt dat God een leugenaar is. Want als hij dat afwijst, dan zegt hij, het is niet waar. Het is niet waar. Het is allemaal niet waar. Dan wordt Gods liefde daarmee afgewezen en wordt God in zijn persoon, dat hij de waarheid is, tot leugen gemaakt. En dat is het afschuwelijkste wat een mens maar kan doen. Vers 11, en dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En het leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De Zoon van God hebben, daarmee wordt bedoeld dat je hem kent, dat je relatie met hem hebt, dat je hem persoonlijk kent als je redder, als je heiland, als je verlosser. En daarom is dat getuigenis zo bepalend. Dat getuigenis staat vast als een paal boven water. En helpt voor één ieder mens. Als hij dat afwijst, dan is er gewoon geen leven. En je kan maar leven hebben als je de Zoon kent. Wijs je de Zoon af, is er geen leven. En daarom is het zo belangrijk. En zie je dat de Bijbel uitdrukkelijk aangeeft dat geloven overtuigd zijn is van de waarheid. Een waarheid die door God driemaal bevestigd is. Een drievoudig getuigenis. We geloven mensen, zegt Johannes, op grond van twee of drie getuigenissen. Hoeveel te meer zouden we Gods drievoudig getuigenis dan niet geloven? Dan zie je hoe schuldig dat iemand is die de Heer Jezus afwijst. Dat is hetgeen dat Johannes wil duidelijk maken. Wie dat de Heer Jezus afwijst, heeft geen leven. Het leven is in de Zoon. En in niemand anders. En als je de ware identiteit van Jezus Christus niet aanneemt. Maar vele mensen zeggen, ja, ik geloof in Jezus. En dan bedoelen ze, ik geloof in een historisch figuur Jezus. Ik geloof in een goede mens, Jezus. Ik geloof in een goede leraar, in een goed voorbeeld, en vul allemaal maar in. Net zoals het in de dagen van de Heer Jezus. De Heer Jezus vraagt, wie zijn de mensen dat ik ben? Gewoon, de profeet. Johannes de Doper. Vul maar in. Elia, beter gezegd. Vul maar in. Ze hadden allemaal elk hun idee over Jezus. Maar er was niemand die het juiste antwoord gaf. En het antwoord is dit. Jezus is de Zoon van God. En als je dat niet gelooft, kan je nooit het verzoenende werk van de Jezus Christus genieten. Onmogelijk. Je moet geloven in zijn identiteit. Om dat verzoenende werk op jou te kunnen laten van kracht zijn. Anders kan het niet. En daarom is Johannes zo stellig en zijn getuigenis. En daar wil ik het bij laten voor vanavond. Zijn er vragen daarover?